Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Fijn dat je luistert. We zitten in Vondel CS in Amsterdam. Mijn gast vandaag is fotograaf Rijn Jelle Terpstra. Hij heeft een speciale interesse in de wisselwerking tussen fotografie en het geheugen. Voor zijn project Nabeelden vroeg hij fotografen naar de scène die ze net niet in een foto konden vastleggen, maar die ze zich nog wel precies kunnen herinneren. En voor het omvangrijke project de Robert F. Kennedy Funeral Train, The People's View, ging hij langs deuren in kleine dorpjes in het gebied waar in 1968 de trein met de vermoorde presidentskandidaat Robert Kennedy doorheen trok. Op zoek naar de foto's die al die mensen langs de kant moesten hebben gemaakt als tegenhanger van de beelden die vanuit de trein door een Magnum-fotograaf waren geschoten. En in zijn laatste project, Donkere Duinen, publiceert Rijn Jelle negatieven uit het archief van een amateurfotograaf die er in de Tweede Wereldoorlog voor koos om zijn lens vooral te richten op idyllische landschappen, op mooie luchten en stil levens, maar zelden op het duisterige dagelijkse leven waar hij of zij middenin zat. Rijn Jelle, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Laten we beginnen bij dat laatste project, die Donkere Duinen. Hoe kwam je erbij om een collectie van amateurfoto's eigenlijk centraal te stellen en tot misschien wel jouw werk te verheffen?
Nou, het is eigenlijk al een verzameling van zo'n 20 jaar geleden, waar ik de laatste jaren niet heel veel aandacht aan heb besteed. Maar het is wel uitgegroeid tot een verzameling van zo'n 55.000 amateurbeelden. Veelal dia's en inderdaad een klein envelopje met negatieve hidden.
Ja, en dat zijn deze?
En dat zijn deze, ja.
En waarom moesten die in een boek komen?
Nou, toen ik deze negatieven voor het eerst zag, toen raakte ik al gefascineerd. Ik ken ze niet als foto's, alleen als negatieven. En in de kantlijn van deze negatieven stonden een aantal gegevens. De sluitertijd, diafragmering, het moment van de dag, of het zonnig was of bewolkt, maar ook het jaartal. En het jaartal dat was van 1939 tot 1946. Dat is in ieder geval het tijdperk wat ik heb uitgekozen uit deze collectie. Mm-hmm. En de negatieven zelf, die zijn, zoals een goede amateurfotograaf zeker in die tijd betaamt. Dat zijn een zoektocht naar de fotogenieke beelden, de mooie luchten, bossages, pittoreske landschappen, bospaadjes, duinen. Eigenlijk dat soort beelden die eigenlijk al eeuwenlang bestaan uit de schilderkunst bijvoorbeeld. En deze amateurfotograaf die is juist telkens weer dit soort pastorale beelden opnieuw gaan fotograferen voor zichzelf.
Ja, ja. Waarom zou je denken inderdaad, hè, als ze al zo lang bestaan?
Ja, en het fascinerende is ook dat hij deze foto's gemaakt heeft in bezettingstijd. Waardoor op mij de vraag opkwam van is dit een vorm van escapisme? Een fotograaf die niet de tijd en de plek fotografeert waarin hij leeft, maar eigenlijk wegduikt in een soort historische, pittoreske beelden. Of is het een soort creatieve ontsnapping? Dat soort vragen, die vond ik heel erg interessant. Zonder hierover een moreel oordeel uit te spreken.
Ja, want je komt er niet echt achter eigenlijk.
Nee.
Je weet niet eens of het een hij of een zij is.
Zelfs dat niet. Nee. Nee, daar ben ik ook bewust niet naar op zoek geweest, naar de identiteit van deze fotograaf. Ik dacht, als ik dat ga doen, speuren van wie deze man was en waarom hij fotografeerde, wat ze misschien zijn politieke overtuiging was, dan zou er een soort verhaallijn inkomen. Mm-hmm. Een soort persoonlijke verhaallijn die als een soort stoorzender zou werken voor datgene wat ik juist wil benaderen.
En wat wilde je dan benaderen inderdaad? Want je hebt natuurlijk een selectie gemaakt uit dat archief. Wat moest het boekje worden?
Nou, wat mij een fascinatie was, dat was die hele ambiguë beelden. Die selectie die eigenlijk, net wat ik al zei, hè, die fotogenieke beelden opnieuw was. Opnieuw fotografeerde. En dat tijdens bezettingstijd. En dat fenomeen, of het nu een vorm van escapisme was of niet, dat wilde ik juist proberen naar boven te halen door middel van een goede editing, een vormgeving en de beelden zelf natuurlijk. En ook door ze als negatief af te drukken en niet als positief. Want door ze als negatief af te drukken, denk ik dat ik een soort metaforische relatie met de geschiedenis kan bewerkstelligen. En met de bezettingstijd, waarin dingen zwart-wit, positief, negatief. Maar ook dat de lezer van het boek deze beelden ook zelf om kan zetten in positief. En natuurlijk, alle teksten die in de kantlijn geschreven staan, die zijn natuurlijk als negatief leesbaar.
En wat zien we daar bijvoorbeeld?
Nou, de sluitertijd staat erin vermeld, voor of namiddag, de plaats, het soort ontwikkelaar soms of soort fixeer. En vooral, en dat is voor mij de barst in deze idylle, de data. Ja, 1942, 1943, 1945.
Ja. Heb je enige relatie kunnen vinden tot die buitenwereld, die duistere buitenwereld?
Nee. Nee, heb ik niet kunnen vinden. Nee, ik heb geen idee wat zijn, uitgaande van dat het een man is, wederom, van de wereld erbuiten. Behalve, dat zijn eigenlijk twee beelden die in het boekje ook zijn opgenomen. Een neergestorte fokkervliegtuig.
Ja, vliegtuigje.
Ja. En een watermijn die op het land is aangekomen. Een ronde bol die als negatief is rood is ingekleurd, om fototechnische redenen. Dat zijn eigenlijk de enige twee aanwijzingen van de tijd waarin deze fotograaf deze foto's heeft gemaakt.
Ja, en probeer je dan af te lezen uit een kader misschien wel van hoe is dit gemaakt? Is dit een kickforce perspectief waardoor zo'n bom groter lijkt? Of is het heel neutraal, ogend? Of... Er moeten toch visuele hints in zitten, zou je bijna denken.
Ja, nou, hij heeft ze gefotografeerd echt als trouvées, als fotogenieke objecten. Ja. Het maakte voor hem volgens mij niet uit of het een mooi stolpboerderijtje was of een neergestort vliegtuig. Heeft ze alle twee met diezelfde bezienswaardigheidachtige manier gefotografeerd.
Ja.
Dus als een fotogeniek, fotografeerbaar mooi object, ja.
Je hebt ook wel waarschijnlijk dingen weggelaten. Hè? Wat zit er niet in jouw selectie? Wat heeft de selectie niet gehaald van dit archief?
Familiefoto's. Heel veel. Inderdaad, heel veel familiefoto's. Kleine kindertjes. Wiegjes. Dat soort taferelen. Nee. En dat vond ik juist weer het verhaal wat ik naar boven probeerde te krijgen te niet doen. Dus het moest echt, om dit fenomeen zichtbaar te krijgen, moest ik inderdaad selecteren.
Ja. En waarom mocht die familie er niet bij in? Kun je dat nog eens duidelijk maken? Wat zouden zij aan het beeld veranderen te veel?
Het ging mij juist om om dat escapistische. Omdat het juist de fotogenieke beelden fotografeerden, die al eigenlijk wat ik al vertelde, hè, die al eigenlijk al eeuwenlang bestaan. En op het moment dat ik deze familiefoto's erbij zou betrekken, dan zou het verhaal persoonlijk worden. En het is misschien een beetje tegen de tijd geweest, want alles is nu is belangrijk dat het persoonlijk is. En in dit boekje wou ik het juist niet. Ik wou juist om een fenomeen belichten en geen persoonlijke familiegeschiedenis.
Want in veel van je andere projecten doe je dat wel. Hè? Ja. Ga je ook echt journalistiek te werk?
Ja, dit is eigenlijk een beetje tegen mezelf in.
Ja.
Want ik ben heel erg geneigd om uit te zoeken waar deze familie vandaan komt. Wie die fotograaf is geweest. En het van een context te voorzien. En daarin heb ik mezelf deze keer echt tegengehouden. Hmm. Ja, ik heb het juist niet willen doen. Ja. Dus de journalist een beetje onderdrukt in mij.
Ja, en je zei net, ik probeerde dat zonder oordeel te doen, zo'n boekje maken. En dus niet iemand te veroordelen vanwege dat hij niet, laten we zeggen, journalistiek te werk ging.
Mm-hmm.
Maar ergens moet je er toch een idee over hebben. Je eerste reactie zou zijn als kijker, dat je denkt, hé, maar hoe kan dat nou? Er gebeuren vreselijke dingen in de straat en je gaat je op de lucht concentreren.
Ja.
Dan moet je of verschrikkelijk fout zijn en het met die dingen eens zijn. Of inderdaad, je moet willen vluchten in een soort romantisch ideaalbeeld.
Ja, klopt. En ik heb bewust niet gekozen om daar een antwoord, al dan niet moreel antwoord, op te geven. Ik had het juist bewust in het midden willen laten. En die ambiguë fenomeen eigenlijk intact te laten en uit te lichten en naar voren te halen.
Kijken we dan ook anders naar die foto's, denk je? Want er zit toch ook een zeker wantrouwen jegens de fotograaf in.
Ja, maar het valt niet met zekerheid te zeggen. En die onzekerheid, die... Ik denk dat het goed is om dat in de lucht te houden. Omdat je anders te gemakkelijk in een soort oordeel kan schieten. En dat oordeel, dat wilde ik juist niet geven. Omdat daarmee je ook een soort spanning weer oplost.
Ja. Dus eigenlijk staan we een beetje... we moeten een beetje op losse schroeven staan als we kijken in bladeren door dat boekje.
Ja, klopt.
Zijn dit eigenlijk mooie foto's? Is het oké dat die foto's gemaakt zijn in deze periode?
Ja.
En wat zegt het over ons dat wij daar een oordeel over willen vellen misschien?
Ja, precies. Dat dit in het midden blijft, ja. Zonder directe clues of aanwijzingen, is voor mij een belangrijk onderdeel geweest, ja. Ja, ik denk dat je daarmee ook die belangstelling of die aandacht voor die foto's ook vast kan houden. Ik denk dat op het moment dat je een antwoord formuleert, dan sluiten zich ook deuren. En juist dat deurtje had ik open willen houden.
Ja, geldt dat in zijn algemeenheid, vind jij, over fotografische projecten? Moeten die een soort ambiguïteit hebben?
Nou, het is wel mijn ervaring als kunstenaar dat een kunstwerk nooit helemaal perfect moet zijn eigenlijk. Hè? Dat er altijd een soort ventieltje in moet zitten, een soort imperfectie, om bijna een soort escape moet bieden. Op het moment dat de cirkel helemaal rond is, dan wordt het bijna te gaaf of te af. En daarmee sluiten zich ook weer mogelijkheden.
Ja. Wat eigenlijk bij fotografie best een groot risico is misschien, omdat het zo één op één kan zijn. Een situatie kan... Het heeft in ieder geval de illusie van werkelijkheid, hè? Ja. Fotografie.
Ja, klopt. De fotografie, daar zit die schijn of de illusie van dat de werkelijkheid gefotografeerd is. Ondanks beter weten zit dat er altijd in.
Ja.
We hebben altijd, fotografie is eigenlijk een heel transparant medium. Hè? We kijken nooit naar het medium zelf, maar we kijken altijd erdoorheen. We zien direct de voorstelling en we nemen direct aan van, oh, dat is een vliegtuig of dat is een bodybag of dat is een huiselijk tafereel, of dat is mijn grootmoeder. Dus die werkelijkheid-connotatie, die is gewoon waanzinnig sterk.
Ja.
Tegen beter weten in.
Ja, tenzij iets slecht gemaakt is of bewust de randen van het medium laat zien.
Ja, precies. Dan, dat is inderdaad, als je een foto van je opa hebt, dan zie je opa, maar op het moment dat er een kras op die foto zit, of die foto helemaal beduimeld is of verfrommeld, dan... kijk je plotseling niet alleen meer naar de opa, maar ook naar een foto.
Ja.
Dus dan kijk je niet door het medium fotografie, maar naar een medium.
En in Donkere Duinen zou je zeggen, dan moest de blik ook een beetje op de fotografie gericht zijn.
Ja, klopt. Dat is wel een rode draad in mijn werk, dat ik probeer om dat medium zelf ook, ondanks die transparantie, toch... daar een beeld van te krijgen of een beeld over op te roepen.
Waarom eigenlijk? Weet je nog wat je zo fascineert aan fotografie, dat je daar je leven aan besteedt?
Wat mij zo fascineert? Nou, ik denk dat... Ik heb de neiging om... erg in de toekomst of in het verleden te zitten, minder in het heden. En ik denk dat fotografie op een of andere manier het medium is dat daar ook op, gek genoeg aan beantwoord. Het fotografie, dat is ook niet een medium van het nu. Het, op het moment dat je een foto maakt, dan splitst zich als het ware het verleden of het heden in een verleden en een toekomst. Op het moment dat je de foto bekijkt, dan kijk je al iets naar wat in het verleden is.
Mm.
Maar de intentie om een foto te maken, de fotografische activiteit, is ook weer een hele toekomstgerichte activiteit. Mm. Je maakt altijd een foto met het oog op de toekomst. Om het te willen delen, om het zelf te kunnen zien hoe het er als foto uitziet, om het te bewaren. Dus het is eigenlijk als fotografie een hele toekomstgerichte bezigheid.
Yeah.
En dus het heeft wel iets met mij te maken. Maar wat een ander iets wat ik in een bepaald soort fotografie heel erg zoek. En dat geldt niet voor alle fotografie dus, want fotografie is zo waanzinnig breed. Er zijn heel veel vormen van fotografie waar ik totaal niets meer heb. Zelfs binnen de kunst, zeg maar.
Mm.
Maar dat is wanneer een foto iets van... De kijk, wij mensen hebben eigenlijk twee manieren om te gaan met afwezigheid. Iets wat er niet is. Dat is onze herinnering, maar ook onze verbeelding. En het soort fotografie, wat voor mij een goede foto is, wanneer het beide componenten kan vertegenwoordigen, uit kan stralen.
Herinnering en verbeelding.
Ja, dat zijn onze twee manieren eigenlijk om te gaan met iets wat er niet is.
En herinnering snap ik heel goed, hè? Het vastleggen van een moment, een historisch moment, waarvan je later kan zeggen, oh ja, dat was dat moment. Mm-hmm. En wat is verbeelding in fotografie? Dat is misschien een grote abstracte vraag, maar hoe vul je dat in?
Nou, dat een foto, dat het niet alleen iets van het verleden oproept, maar dat het ook je voorstellingsvermogen prikkelt. Dus dat je ook verder reikt aan iets wat er niet is. Mm. Dat kan een verbeelding van het verleden zelf zijn, maar dat kan ook iets een volkomen ander iets zijn. Ik denk een goede foto die prikkelt ook dat voorstellingsvermogen en die verbeelding. En die component is volgens mij ook net zo belangrijk.
Ja, maar veel abstracter, veel moeilijker vorm te geven, denk ik.
Minder gerelateerd aan een persoonlijke herinnering, inderdaad. Ja, ja, abstracter. Maar daar zit wel het creatief potentieel, denk ik, van fotografie.
Ja. Laten we eens naar een ander project kijken. De Robert F. Kennedy Funeral Train, The People's View. Daar gaat het ook om geheugen, om een collectief geheugen eigenlijk dit keer. Was die wonderlijke trein met het lichaam van Robert F. Kennedy erin, die honderden kilometers door een landschap reed met allemaal publiek daaromheen. Hij was vermoord, hè? Er was een fotograaf aan boord, die heeft foto's gemaakt van het publiek, maar van die trein zelf, dus hij fotografeerde van binnen naar buiten, maar van de trein zelf was weinig beeld te vinden. Je hebt er dan 3 jaar over gedaan om dat beeld te verzamelen, deurtje dankzij deurtje. Wat maakte dat je daar 3 jaar aan wilde besteden?
Nou, het was 4 jaar. En eigenlijk is het project nog niet eens afgelopen ook. Het gaat nog steeds door, maar met een andere intensiteit. Je vraag was, waarom?
Ja.
Nou, het heeft met mijn werk als kunstenaar te maken dat ik het voor fotografie heel erg verbind met geheugen en herinnering inderdaad. Maar de concrete aanleiding voor dit project was een boek wat ik op mijn verjaardag heb gekregen. 4 juli, de 4th of July, van Paul Fusco. Paul Fusco is de fotograaf die jij net noemde, die op die trein zat. Hij was niet de enige fotograaf, er waren meer fotografen, maar hij heeft het meest constant gefotografeerd. Okay. 2 foto's per minuut ongeveer. En wat hij heeft gefotografeerd, je hebt het al een beetje beschreven. Langs die spoorlijn hebben 1 miljoen mensen, naar schatting, gestaan. Allemaal vanuit een spontane beweging om afscheid te nemen van deze presidentskandidaat, Robert F. Kennedy. En Paul Fusco, die wist niet wat hij zag. Die had het nooit verwacht. Niemand had dit verwacht, dat 1 miljoen mensen zich langs een spoor zouden verzamelen van New York City naar Washington, D.C. En hij deed wat hij kon doen. Hij fotografeerde en hij bleef maar fotograferen. En het boek wat ik ontvangen heb, dat is eigenlijk een selectie van zijn foto's. En dat was, nou, dat is de mooiste road movie, of eigenlijk is het een omgekeerde road movie, die ik ooit heb gezien. Alle mensen, Wit-Amerikanen, Afro-Amerikanen, jong, oud, mensen uit dorpen, steden, allemaal naast elkaar, schouder aan schouder. En allemaal kijkend naar die trein. Soms zwaaiend, huilend, soms met een vlag. Maar allemaal keken ze naar iets wat in die foto's van Paul Fusco niet te zien was, de trein.
Ja.
En ik denk dat die keuze om Robert F. Kennedy, die nog presidentskandidaat was, toch te vervoeren in een presidentiële funeral train, dat ook een bedoeld was om een soort episch beeld te creëren in de collectieve geheugen van de mensen. Alleen die trein zelf, die was eigenlijk, toen ik aan dit project begon, of toen ik er voor het eerst over begon na te denken, kon ik geen beeld vinden van die trein zelf. Alleen maar die beelden van Paul Fusco. Dus ik kende die trein eigenlijk alleen maar via de gezichtsuitdrukkingen van de mensen die naar die trein keken.
Ja.
En niet de trein zelf. En toen dacht ik, ja, maar waar keken die mensen naar en hoe keken ze? En de enige manier om daar achter te komen was als het ware door hun camera's kijken. En toen begon ik die foto's te turven. En toen zag ik op een aantal foto's, en steeds meer, mensen met een fototoestel. Een klein fototoestel, soms een filmcamera zelfs. En ik dacht van, ik moet achter deze foto's aan en deze films aan. En dat was een behoorlijke onderneming, want ik wist gewoon dat die foto's overal verspreid waren in Amerika. In familiealbums en in, op dozen, in, op zolders. En ik dacht van, hoe ga ik dit aanpakken?
Ja, over hoeveel kilometer ging de trein?
Ik dacht 300 mijl. Goeie vraag, want ik ben heel slecht in getallen, maar ik dacht 300...
300 mijl is hoeveel kilometer?
500, dacht ik.
500, ja.
Om en nabij, ja. Ja, ruwe schatting.
Laten we eens even luisteren, want je hebt ook een filmische installatie gemaakt van al die beelden verzameld met beeld- en geluidsmateriaal erbij. Zo klonk het ongeveer.
I would ask my mom, can we go down and see the funeral train? I remember it was a very hot day, very hot, muggy, humid. And I believe it was about 4:30, 5 o'clock in the afternoon. As we stood by the tracks, I could see coming around the bend, the engine. And it looked. I look back on the flight. To me, it's. I see him as an epic figure, a huge figure. And even though I was 15 at the time when he was killed, I knew that perhaps someone who was very important to the fabric of this country.
Ja, dus je hoort iemand zeggen, er was nog een presidentskandidaat, maar het was iemand die superbelangrijk was.
Ja.
En eigenlijk, jij zegt, die epische treinrit, die heeft eraan bijgedragen. Die heeft een iconische stempel op die man gedrukt.
De stem die je hoort is van Michael Scott, een Afrikaans-Amerikaanse man. Die ik heb leren kennen gedurende dit project. En we zijn bevriend geraakt. En hij vertelde me een heel bijzonder verhaal, hoe hij als kind, zijn gezin twee keer slachtoffer werd van een aanslag van de Ku Klux Klan.
Oh, wow.
Omdat de vader van Michael Scott, die was actief in de Civil Rights Movement, in de NAACP, dat is de eerste Amerikaanse Civil Rights Movement, de oudste ook. Er is dus twee keer een bomaanslag gepleegd op zijn huis. Iedereen heeft het overleefd. Maar toen ik hem interviewde, stond hij vertelde hij over hoe hij als 15-jarige jongen langs het spoor stond en de funeral train met Robert F. Kennedy voorbij zag komen. En hij vertelde hoe hij dat op een metaforische manier ook met elkaar verbond. Robert F. Kennedy, die zich steeds meer begon in te zetten voor social justice, tegen rassendiscriminatie. Hoe hij dat verbond met zijn ervaringen als kind, dat hij twee keer die bomaanslag heeft meegemaakt. En dat verhaal is ook opgenomen in het boek wat ik heb gemaakt. En wat die stem die hoort, dat is inderdaad uit de interview wat ik met hem gehouden heb.
Ja. Wat is het beeld? Want het boek is er nu. Het is bijna compleet, zou je kunnen zeggen misschien. Hè? Vanaf de andere kant zo compleet mogelijk.
Mm-hmm.
Wat voor beeld doemt er dan op van die trein en van die gebeurtenis? Hoe zou je dat samenvatten?
Nou, er zit nog steeds een element van magisch denken in. Ik hoop dat ik iets van al deze losse, pretentieloze beelden, want dat zijn ze natuurlijk, allemaal snapshots, home movies, dat ze tezamen, door ze aan elkaar te rijgen, ook een beetje in analogie met die lange rijen mensen langs het spoor, dat ik iets heb kunnen bijdragen aan een collectieve herinnering van Amerika. Omdat dit deel, het klinkt misschien ook een beetje pretentieus, maar dit deel is eigenlijk nog nooit, naar boven gehaald. Tot mijn verbazing ook. Hè?
Wat maakt dan dat er een Nederlandse fotograaf naartoe moet om al die deuren langs te gaan, om dat voor hen op te lossen? En wat maakt dat jij daar zin in had? Want ik snap het beginfascinatie wel, maar 4 jaar van je leven is best veel, toch?
Nou, het waren goed besteden jaren. Het waren heel goed besteden jaren. Ik denk dat het ook wel een beetje kwam door mijn vader. Mijn vader was een enorme Kennedy-fan. Ja. Zeker een Robert F. Kennedy-fan. En hij heeft, ik was 8 jaar, en heeft ons heel veel verhalen verteld. En ik denk dat daarom dit hele project ook een soort vertrouwdheid kreeg. De figuur Robert F. Kennedy ook een soort op een bepaalde manier dichtbij stond. Waardoor ik ook gemakkelijker die stap heb kunnen nemen van ik ga erachteraan, ik ga het doen.
Het zat al in je belevingswereld.
Ja, ergens wel. Zeker omdat het zich ook kon verbinden met waar ik als nou ja, als kunstenaar ook mee bezig ben met die thematiek. Ik merkte ook dat mijn voorgaande projecten en nabeelden en het amateurbeeldenarchief, dat het ook een soort bouwstenen werden voor dit project. Mm-hmm. Het lag klaar.
Ja.
Ja.
Grappig dus dat eigenlijk die fascinatie ook weer voorkomt uit het collectieve geheugen. Ja, iets wat, nou, wat in Amerika gebeurt, dat wordt overal vertoond, en zeker in Europa. En dan, dan vind jij daar nog een gat in en ga je het repareren als het ware, aanvullen.
Ja, 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 ja. Ja.
Wat heb je er persoonlijk uitgehaald uit zijn zoektocht? Want dat is natuurlijk ook, nou, inderdaad, van deur tot deur.
Ja, nou, het was natuurlijk, het was die onderzoeksmatige kant, dat was voor mij een enorme goede ervaring. Door in Amerika, ook tijdens verkiezingstijd, daar rond te gaan. Ik heb een auto gehuurd, ik ben het spoor tig keer overgegaan, in motelletjes gezeten, inderdaad, bij mensen thuis geweest, ook Trump-stemmers. Ik zag de generatie van de foto's van Paul Fusco, die zag ik weer terug, 50 jaar later.
Oh ja.
Ik belandde natuurlijk in discussies, gesprekken over verkiezingen, over Trump en RFK en de verschillen of overeenkomsten daarvan. Ik heb enorm veel geleerd. Ik zou niet eens precies kunnen uitleggen wat het precies is, maar mijn inzicht is denk ik groter geworden. En het heeft me ook iets over fotografie gebracht. Want die foto's van Paul Fusco, daar kwam ik eigenlijk veel te laat realiseerde ik me dat. Ik heb die foto's eerst opgevat als documentair, als een inzichtgevend in de maatschappij toen, het dwarsdoorsnede van de samenleving toen, dus puur documentair. Mm-hmm. En naar de hand besefte ik me ook hoe verhullend deze foto's ook zijn. Ik realiseerde me dat deze mensen, blank en zwart naast elkaar, schouder aan schouder, ook allemaal naar hetzelfde kijken, die voorbijrijdende trein, dat ook een verhullend element was. Dat was niet de Amerikaanse samenleving. Het was het wel, maar tegelijkertijd ook niet.
Niet zoals die in het dagelijks leven eruit zag.
Precies. Want zo een verbondenheid in verdriet, in gevoel en in waarnaar gekeken wordt, dat heeft maar een paar uur geduurd. Toen de trein voorbij reed, toen viel die menigte weer uit elkaar en ging ieder weer zijn weg. En het wrange is dat juist die verbondenheid, die tijdelijke verbondenheid, veroorzaakt werd door de dood van Robert F. Kennedy. Dus de dode Kennedy heeft eigenlijk langs het maatschappijbeeld gereden met de trein, wat hij eigenlijk voor ogen had.
Ja, maar wat ook weer weg was zodra hij verdwenen was.
Ja, ja.
Ja, dat is een mooi besef inderdaad.
Ja.
Heb je inderdaad ook meer inzicht gekregen in, je noemde net de Trump-stemmers. Wij vinden dat bijna ongelooflijk als we vanaf hier kijken naar wat zo'n figuur als Trump doet.
Ja, ik blijf het ook nog ongelooflijk vinden hoor. Ja. Dat er zo iemand, dat er zo'n gek is één ding. Maar dat er zoveel mensen zijn die hierdoor bevangen raken en hem onvoorwaardelijk steunen. Zowel blue-collar workers, maar ook mensen. Op belangrijke posities, dat blijft onvoorstelbaar voor mij.
Ook nog steeds als je daar hebt gereden langs die spoorlijn. Want een andere context kan je hele denken ook anders sturen natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ik heb mensen wel gevraagd van wat is het? Je ouders die huilden toen de funeral train voorbij reed en jij stemt Trump. En toen werd er toen misschien nog wat besmuikter op gereageerd of wat verlegener dan nu, maar de grote, het belangrijkste signaal was boosheid. Het was anger, een zich achtergesteld voelen. En dat Trump toch ook een soort belichaming is van een bepaald soort van die boosheid.
Ja,
ja. Ja.
En ongepolijst en dan maar clownesk, maar wel iemand die niet bang is om ruiten in te gooien.
Ja, iemand met fouten ook. Dat wordt ook heel vergevingsgezind.
Juist met fouten?
Ja.
Ah.
Ja. Ja. Ja.
Zoals de fotografie niet perfect mag zijn, moet de president dat misschien ook niet zijn.
Natuurlijk had ik er niet gelucht, maar ja. Daar ga ik over
verbeelding in het Witte Huis.
Ja, ja.
Je zegt net, het project is bijna af, maar het zit het nog een beetje door. Komt er nog een vervolg op of komt er nog een product achteraan?
Nou, ik heb me aan dit project heb ik me zo met huid en haar overgeleverd. Ik kan daar ook geen afstand van nemen. En ik weet ook dat er nog beelden, maar ook verhalen en misschien ook inzichten liggen. Zeker zolang Trump president is, blijft dit toch heel sterk op de voorgrond, dit project.
Had je iets soortgelijks ook in Nederland kunnen maken eigenlijk, met iets wat je hier fascineert? Waar je vier maanden in duikt?
Nee, goede vraag trouwens. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik die intensiteit heb op kunnen brengen doordat ik mij in een volkomen ander land mij heb moeten overgeven. En ook moeten vertrouwen op krachten, op goodwill, op dingen die ik niet kende. Wat dit project een soort intensiteit heeft gegeven, wat ook best wel ingrijpend is geweest.
Ja, kan ik me voorstellen, ja.
Ja, en het project is dus niet afgelopen. Het is een, ik hoop er nog een, het gaat door nog, maar met een andere snelheid.
Ja, en komt er dan nog een boek achteraan? Is dat het idee, of?
Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zou lukken. Ja. Maar ik heb wel gemerkt, het beeldmateriaal wat ik heb gevonden, dat was echt wel laaghangend fruit. Het was heel moeilijk om te vinden. Mm-hmm. Ik denk dat ik bij elke 100 pogingen misschien eentje raak had. Dus het was enorm arbeidsintensief. Ik heb heel veel op Facebook groepen gepost. Bijvoorbeeld. Ik ben lid van 450 Facebook groepen geworden. Ik heb 10 keer die route gereden. En, de hoeveelheid materiaal wat ik gevonden heb, dat was minder dan ik had gedacht. Ruim voldoende hoor, voor mijn project. Maar ik heb gemerkt hoe moeilijk het was. Dus,
en omdat mensen hun foto's weg hadden gegooid? Of omdat ze
ja,
niet...
Ja, veel hadden weggegooid. Of met een brand, of verloren. Oh, ja. Of een familievete, of echt de meest uiteenlopende redenen. Ja. Ja.
Ging je dan met je scannertje daar naartoe, zodat je ze meteen ook mee kon nemen? Of leende je ze?
Ja, heb ik over nagedacht of ik mijn scanner mee moest nemen. Ja. Mijn diascanner of mijn fototoestel met een goede macrolens. En een statief en een zwarte doek en een klein lichtbakje. Dat heb ik uiteindelijk meegenomen. Dus ook een klein portable lichtbakje en een zwarte doek en een statief en een hele goede lens. En dat werkte goed.
Ja, precies. Ja. Hoe is jouw begonnen dit project, althans het gesprek daarover, over het collectief geheugen? Is dat nog veranderd hierdoor, door het maken van dit boek en dit project? Ben jij anders naar die gebeurtenis gaan kijken en wat er toen is gebeurd?
Naar de gebeurtenis zelf? Nee, het heeft me wel op bepaalde gedachten gebracht over wat een autobiografisch geheugen kan zijn of een collectief geheugen.
Leg eens uit wat een autobiografisch geheugen kan zijn.
Nou, het is een beetje homemade, maar ik een autobiografisch geheugen zou ik willen omschrijven als fluïde, organisch, iets wat ook overwoekerd kan worden door nieuwe herinneringen en niet intentioneel. En ik denk dat een collectief geheugen, dat daar zit een reconstructie-element aan vast vaak. Ook, en het is vaak met de intentie kan het ook gebeuren om bijvoorbeeld een nationale identiteit te versterken.
Ja.
Dus het is, ik zie dat veel meer als een... dat heeft gewoon een zwaarder element van reconstructie in zich.
Ja.
Of constructie.
Constructie, precies, ja. Bewust zo neergezet.
Ja. Ja.
Oh ja, oké, ja, interessant. En voor jou persoonlijk, want het komt dan uit... Nou, laten we zeggen, de leefwereld van je vader misschien wel. Mm-hmm. Is dat beeld rijker geworden of verdiept? Of ben je daar anders naar gaan kijken?
Ja, het is wel... ik zou niet zo goed weten wat ik erover zou kunnen zeggen, maar... ik ben wel even in zijn fascinaties gestapt.
Ja.
En dat is dat, daardoor is hij ook wat dichterbij gekomen.
Het lijkt me een soort gebaar ook.
Ja. Ja, ja, ja.
Kijk eens, ik onderzoek je jouw interesses. Ik ga ermee door.
Ja, 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 als hij dat had gezien, dan had hij dat wel bijzonder gevonden. Ja.
Ja. Ja. Een ander project, dat noemde je net al even, Nabeelden. Nog weer een project over geheugen eigenlijk. Je laat mensen die blind worden een beeld omschrijven dat belangrijk voor ze is. En dat fotografeer je dan.
Het zijn nu twee projecten. Het ene is nabeelden over de niet gemaakte foto.
Oh ja. Ja, en het andere, ik haal ze door elkaar. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja, nabeelden komen we dan zo. Dus deze over, ook weer over dat geheugen met de blinde mensen. Hoe werkt dat? En wat is dat dan weer voor afslag in die relatie met het geheugen?
Ik ben een boek heb ik gelezen, waarbij een fragment mij enorm trof. De schrijver heette John Hull. Hij was predikant. Ik denk dat dat ook een van invloed is op zijn boek of hoe hij dat beschrijft. Hij is vanaf zijn 40ste is hij blind geworden, dus hij heeft kunnen kijken. En hij beschreef blindheid als een soort stofzuiger die zijn hele beeldenarchief uit zijn hoofd leegzuigt. Dat hij totaal geen beelden meer kon herinneren, maar ook niet meer voor kon stellen. Hij verloor het beeld van zijn vrouw, van zijn dochter. En op een gegeven moment verloor hij zelfs het beeld van zijn straatnummer, van zijn huisnummer. En die ontstellende leegte die hij beschreef, dat maakte enorme indruk op me. En dat was eigenlijk de aanleiding om contact te zoeken. Sommige mensen hebben ook contact met mij opgenomen vanwege dit project. Om contact te zoeken met mensen die hun gezichtsvermogen zouden verliezen. En wetende dat ze op een gegeven moment blind zouden worden. Of ervan uitgaande toen. En ik heb met hun samengewerkt. Ik heb hun gevraagd of zij mij die beelden zouden willen aanwijzen. Of mee naartoe willen gaan die zij graag zouden willen bewaren, willen onthouden als zij blind zouden worden. En ik heb dus als het ware over hun schouder die beelden gefotografeerd met de belofte om, mochten zij blind gaan worden, dat ik deze beelden dan aan hun voor zou lezen. Als een soort op een iconografische wijze. Want een foto kun je voorlezen. Hè? Je kan een foto kun je. Daar kun je wel een uur over vertellen. Op hele iconografische wijze. Wat voor dag het was. Wat voor kleding er gedragen werd. Wat de achtergrond was. Wat er gebeurde. En in de hoop. Dat is ook weer een beetje magisch denken. Dat ik dat beeld misschien ook alweer terug zou kunnen planten. In de herinnering van deze mensen.
Ja.
Het is er zit ook weer een speculatief element in. Het project is ook nog niet afgerond. Over een tijdje wil ik deze mensen wel weer benaderen. Met de meeste heb ik gewoon nog goed contact. En vragen hoe ze hier tegenover staan. En of ze nog verder mee willen werken.
Hmm. Ja. Is er al een geval geweest van iemand die inderdaad echt zijn zicht verloren heeft en die, aan wie je het hebt kunnen voorlezen?
Nou, gek genoeg niet. Dat heeft ook met de wetenschap of met de voortschrijdende wetenschap te maken. En één deelnemer die heeft zijn gezichtsvermogen weer voor een deel teruggekregen. En bij de andere, daar zou ik echt naar moeten informeren.
Ja,
ja. Ja. Maar dat wil ik niet over de telefoon doen. Daar wil ik gewoon echt iemand voor opzoeken.
Ja.
Ja, ja.
Mooi. Ja, ook dat magisch denken wat je eerder al noemde. Hè? Dat is toch ook onderdeel van veel projecten?
Ja, dat is. Ik denk dat het ook een onderdeel is van kunstenaarschap. Ergens moet je gewoon geloven in iets wat tegen beter weten in. Hè? Dat dus het ene doet, dat je dan het andere veroorzaakt. Dat is eigenlijk wat je als kunstenaar ook nastreeft. Ik tenminste.
Ja. En wat is dan de ideale uitkomst van zo'n project?
De ideale uitkomst is als ik inderdaad in staat zou zijn om door zo'n foto voor te lezen, dat ik dat beeld weer terug kan planten.
Ja.
Maar er zitten ook allemaal dingen in waarvan ik... Er komen ook weer nieuwe vragen naar boven. Want op het moment dat ik die foto maak, creëer ik ook een herinnering. Hè? Ik fotografeer niet alleen een beeld, maar ik creëer ook een herinnering aan het moment dat die foto is gemaakt. Dus er zitten ook weer andere van die zijvragen aan.
Ja. En hoe zou die relatie kunnen zijn? Want daarmee misschien veranker je daarmee wel weer die eerdere herinnering.
Ja, ja, klopt. Het zou een schakel in een keten te kunnen zijn. Ja.
Ja. En hoe ver wil je hierin gaan? Is dit iets wat je bijvoorbeeld ook wetenschappelijk uit wil zoeken? Ik weet bijvoorbeeld dat er in je geheugen zijn. Er bepaalde circuitjes die stroompjes lopen en dan komt een herinnering naar boven.
Ja.
Hoe vaker je zo'n stroompje laat lopen, hoe sneller die herinnering naar boven komt.
Ja.
Dat is eigenlijk in essentie wat relevant is voor jouw project.
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Zoek je dat op? En...
Ik wil het veel meer opzoeken komende tijd. Ja. Die achtergronden. Tot nu toe heb ik het heel erg gezocht in de ervaring. En ik zou dolgraag wel een jaar van mijn leven willen besteden aan het uitdiepen daarvan.
Ja.
Aan het reflecteren daarop.
Ja. Ja, dat lijkt me heel... Heel interessant om het een nog groter effect te geven eigenlijk. Het,
ja.
Het heeft te maken met de transparantie van dat medium natuurlijk. Dat het zo, dat we het altijd denken, fotografie is iets... dat houdt op bij de foto zelf. Maar het heeft natuurlijk heel erg impact op het geheugen en...
Ja. 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 Ja.
Op herinneringen. Ik denk dat ik heel veel dingen van mijn eigen jeugd alleen nog maar weet omdat ze ooit gefotografeerd zijn.
Ja.
Omdat je dat een paar keer hebt teruggebladerd.
Ja, en dan weet je ook niet of je die foto de herinnering oproept of dat die foto tussen jou en je herinnering is gaan zitten. Hè? Als een soort glanzend oppervlakte wat jou weerhoudt om die herinnering echt opnieuw te beleven.
Ja, of het moment wat daar een kwartier voor zat. Of,
ja.
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 Eigenlijk heeft die fotografie dus best veel macht.
Het is een ongelooflijk sterk... het is een ongelooflijk sterk medium. En ik... Dat blijf ik ook fascinerend vinden, hoor. Hoe dat in ons doorwerkt. Zeker ook hè, met deze, hoe wij tegenwoordig met beelden omgaan. Die permanente flow van fotograferen en chroniqueur zijn van ons eigen leven. En tegelijkertijd ook ons eigen leven upgraden via fotografie en sociale media en alles dat.
Ja.
Eigenlijk is een fototoestel of je smartphone is eigenlijk sociale media.
Maar is het dan zo, denk jij, dat die macht geërodeerd wordt door die beeldenstroom? Want als je nog maar heel weinig foto's kan maken en via een rolletje moet laten ontwikkelen, dan worden denk ik die piketpaaltjes dieper in je geheugen geslagen dan wanneer je gewoon per dag 100 foto's afdrukt.
Ja,
en niet eens afdrukt, maar...
Ja, ik denk dat er een verschuiving is van het iconische beeld en een foto als kleinoot, hè, ook een stukje papier ook, dat verschoven is naar een fenomeen. Dus niet meer een enkele foto, maar meer een stroming. En dat fenomeen dat is niet per se slechter, maar het is minder hiërarchisch natuurlijk. Omdat het niet als een iconische foto zegt, kijk, dit is een goede foto. Dit is een belangrijk moment. Dat top-down. Maar dat het eigenlijk een soort gelijkschakeling is. Het is bijna zo'n soort één grote brede gletsjer of een lavastroom. Wat alles meeneemt eigenlijk.
Ja, maar hoe relevant is het dan nog?
Nou, er komt iets anders naar boven, denk ik. Dat is heel fascinerend. Ik weet niet eens precies hoe ik dat zou... Ik weet nog niet precies wat precies. Maar daar komen ook dingen weer naar boven drijven. Alleen, het zit niet meer vast aan enkele foto's, maar aan dat fenomeen. Van de Abu Ghraib-gevangenis bijvoorbeeld. Hè, dat ene beeld, dat had zonder deze nieuwe ontwikkelingen niet gemaakt te kunnen zijn. Hè, van die... Iraakse gevangenen.
Mm-hmm.
Of zo zijn nog wel meer beelden. Dus af en toe drijft er ook weer zo'n iconisch beeld naar boven.
Ja.
Maar wat deze hele stroom uiteindelijk, waar het naartoe zal gaan, dat is daar heb ik toch geen helder beeld van.
Nee.
Nee, maar ik keur het niet per se af.
Ja.
Ik zie die verschuiving vooral. Ja.
Ja. Nou ja, kijk, over 50 jaar treedt er misschien iemand in jouw voetsporen en die gaat selfies reconstrueren van meisjes van 16 jaar in en rondom Amsterdam of zo. Hè? Om een soort van ideaalbeeld uit van de dag van vandaag te reconstrueren.
Ja, klopt. Dat gebeurt natuurlijk al. Vrij veel kunstenaars die gebruiken nu internet om die permanente stroom van beelden te categoriseren. En dan merk je ook dat er ook wel een verschuiving is. Dat veel mensen die, veel kunstenaars die met fotografie bezig zijn, dat die ook een soort verschuiving hebben van niet alleen maar maken, maar ook editen. Ook selecteren en kiezen en van een nieuwe context voorzien.
Ja, wat jij in essentie natuurlijk ook hebt gedaan met je laatste boekje. Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ik noemde hem al, nabeelden. Dat is dus niet die waar de blinden bij betrokken zijn, maar dit gaat over fotografen die vertellen over de foto's die ze net niet gemaakt hebben of konden maken. Welke was dat voor jou?
Nou, dat was een dat was een gebeurtenis in Antwerpen. Ik zat met mijn vriendin in de auto. We waren in het centrum van Antwerpen en we moesten stoppen voor een stoplicht. En ik had mijn fototoestel, die had ik op het dashboard gelegd in de auto. Zij reed en ik zat ernaast. En ik kijk opzij en ik zie twee Joodse meisjes met een nanny, een soort hoe heet dat?
Kindermeisje.
Die kindermeisje erachter. En die twee meisjes, ik denk dat ze een eeneiige tweeling waren.
Mm-hmm.
Dus, ik kon ze niet uit elkaar halen, behalve dat één meisje had op haar linkeroog was afgeplakt voor een operatie. En dat andere meisje, die had op haar rechteroog was afgeplakt, ook vanwege iets. En dus ik keek ernaar, ik dacht van wauw, met z'n tweeën kijken ze met één stel ogen. En wat zou de scherpte diepte zijn die zij zagen? En hoe konden zij zien? En kon dat ook één beeld? Nou, dat soort gedachtes die speelden door mijn hoofd. En mijn fototoestel lag gewoon op het dashboardkastje. Het werd groen, stoplicht. We reden door. En terwijl ik nog aan het nadenken was over wat zij zouden zien, dacht ik van ja, maar ik heb een foto gemist. Want
ja.
Het was zo'n indrukwekkend beeld.
En het moment was weg.
Ja, ja, het was weg. Ja,
het schitterend. Ja. Maar het heeft een mentale foto opgeleverd.
Ja.
Want daar zit het.
Ja, klopt. En ik denk dat die dit soort niet gemaakte foto's, dat was in ieder geval de grote drive hierachter. Dat als je een foto niet kan maken, dan blijft zo'n beeld rondlummelen in je hoofd. Dat heeft ook iets frustrerends. Je kan het er ook niet van af. Je kan het ook niet externaliseren. Hè? Buiten jezelf op een schermpje of op een stukje papier bekijken van dit heb ik gedaan. Dus het zit in je hoofd.
Ja.
En dat kan ook een soort potentieel hebben, creatief potentieel. Dat zo'n foto misschien een beroep doet op je verbeelding. Dat zo'n niet gemaakte foto ook kan groeien of kan veranderen. Of geïnfecteerd kan raken door een andere herinnering of een ander beeld. En dat proces, dat is een heel, heel fascinerend proces. En ik vroeg me af of taal niet in staat zou zijn om dat beeld op te roepen. Of dat proces op te roepen eigenlijk, van hoe een beeld zich gedraagt in jou. En nou, dat heeft geleid tot iets van 35 verhalen van fellow kunstenaars. Begin heb ik mensen uit mijn eigen kring uitgenodigd om een verhaal te schrijven. Dat was van alles. Dat zat ook schrijver tussen. En gaandeweg heb ik het meer gefocust op de makers zelf. Dus toen is mijn range ook wat groter geworden.
Hmm. Ja. Welke staat je het meest bij van die verhalen? Welke vind je het mooist?
Ik denk die van Frans Oosterhof. Dat is een kunstenaar die heeft een heel ingrijpend verhaal geschreven over zijn eigen jeugdfoto's, gekoppeld aan zijn herinnering en ook en als ervaring hoe het is om er nu naar te kijken. Ja.
Mooi, die herinnering en verbeelding is een mooie leidraad die we mee kunnen nemen voor het kijken naar nieuwe foto's.
Ja, ja, ja. En het was ook wel een beetje een reactie op de beeldcultuur die heel erg opkwam. Of die toen heel erg een gesprek was. Van dat wij niet alleen maar omringd worden door beelden, maar dat die beelden ook een onderdeel zijn van de wereld. Hè? Dat het ja, en de digitale media natuurlijk die enorm opkwam.
Heb je al een project na de Funeral Train? Hij sukkelt nog een beetje door. Of
ja, hij sukkelt nog even door. Nou, het liefste zou ik nu wat meer tijd willen besteden aan gewoon er is nog wat om op te kouwen over afgelopen projecten. Dus ik wil nu ook een klein beetje ruimte in ruimen in mijn leven om aandacht te besteden aan wat meer te lezen. Dus niet alleen maar dingen ervaren, maar ook over die ervaring meer te
reflecteren.
Meer te weten te komen ook, ja.
Hou ons op de hoogte.
Ja, ga ik doen. Beloof ik.
Dankjewel. Leuk dat je er was.
Ja, vond ik ook.
Tot zover Kunst is Lang van deze week en voor deze zomer. We nemen een paar weken vakantie, maar we komen terug op maandag 7 september zijn we er weer. Dus gooi ons niet uit je abonnementenlijst, we komen absoluut terug. In de tussentijd kun je wellicht nog afleveringen luisteren die je niet gehoord hebt op Spotify of op de website van Mr. Motley. Ik zou zeggen, blijf gezond, een hele fijne zomer en tot maandag 7 september.